Gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars via internet, iedereen hartelijk welkom in deze dienst op Biddag. In deze dienst houdt voor te gaan dominee Van der Zwaag. We lezen vanmiddag uit de Bijbel, uit Handelingen hoofdstuk 16, de versen 16 tot en met 26. Collectes zijn voor de slotzang, eerste en tweede voor de kerk en bij de uitgang is er nog een collecte voor het bouwfonds. We gaan nu zingen de liederen zoals weergegeven. Die gaan over de zendingsreizen van Paulus. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God, Christus Jezus de Heere, de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 27, het vijfde en het zevende vers, willen we nu met elkaar gaan zingen. En dat vijfde vers, dat luidt: mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En dat wil ik, en dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En het zevende vers, dat luidt: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Het vijfde en het zevende vers van Psalm 27 gaan we nu met elkaar zingen.
Thank you.
de Heere regeert. En daar willen we ook belijdenis van doen vanmiddag. En dat met zondag 10 van onze catechismus mee. De vragen en antwoorden 27 en 28. En in aansluiting daarop zingen we met elkaar uit Psalm 65, het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijden. En waar gij uw voetstap zet, daar doet gij het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. We belijden vanmiddag in ons hart. Wat verstaat ge door de voorzienigheid van God? De almachtige en de alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoe, en alle dingen, niet bij geval, niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dat we weten dat God alles heeft geschapen en ook nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog kan overkomen een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde kan scheiden, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. De Bijbel doen we vanmiddag open bij Handelingen 16 en lezen dan vanaf het 16e tot en met het 26e vers. De kinderen op school die hebben deze geschiedenis al gehoord, gelezen in de afgelopen tijd. We gaan er met elkaar vanmiddag opnieuw over nadenken. Handelingen 16, vanaf vers 16. Het gebeurde toen we naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Ze verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk Joden. En ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in het verzet. De magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel had gekregen, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Tot zover. Voordat we over deze geschiedenis met elkaar gaan nadenken, willen we samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. U regeert, Heere, over de hemel en ook over deze aarde. U heeft alles geschapen, maar u onderhoudt ook alles nog door uw eigen hand. We hebben dat ook mogen belijden met elkaar vanmiddag met de woorden van onze catechismus mee. Woorden die gegrond zijn op uw eigen woord. U heeft het onszelf laten weten in de schrift. U regeert, Heere. U bent koning die niet alleen in het groot regeert, maar die ook over ons het voor het zeggen heeft. Ook in ons leven bepaalt u wat er gebeurt. U bent koning, ook in het kleine, ook in ons persoonlijke leven. Heere, wilt u geven dat we dat zo vanmiddag ook weer met elkaar mogen beseffen? Wij zijn het niet die zelf de regie in handen hebben. U bent het. We zijn van u afhankelijk. En daarom houden we vandaag ook een middag, Heere, om daar heel bijzonder ook bij bepaald te worden en ook de nadruk op te leggen. We zijn afhankelijk van uw zorg en van uw zegen. En dat in alle opzichten, als het gaat om voedsel, als het gaat om kleding, als het gaat om onderdak, als het gaat om werk, als het gaat om vrede en vrijheid. Maar we zijn ook zo afhankelijk als het gaat om gezondheid, kracht om ons werk te kunnen doen. Ja, om naar school te kunnen en op school ook dat te kunnen doen wat van ons verwacht wordt. We zijn van u afhankelijk in alle opzichten. En we bidden van u, Heere, of u ons daar diep van wilt doordringen. Dan zullen we vandaag met een behoeftig hart onze noden brengen bij u. Dan zullen we straks aan het einde van deze dienst ook werkelijk met een betrokken hart van u verlangen wat we nodig hebben, ook voor de komende tijd. Heere, wilt u ons zegenen en wilt u onze leiding van uw Heilige Geest niet onthouden? Want uw Geest is het toch die deze dingen voor ons openlegt, die ons behoeftig maakt en die ons betrokken doet zijn. Heere, voordat we straks de noden voor u gaan neerleggen, willen we eerst samen stilstaan bij dat woord dat we gelezen hebben. Dat woord uit Handelingen 16. En veel van onze jongeren hebben in de afgelopen tijd ook daar al over mogen nadenken. De geschiedenis gehoord en vanmiddag mogen ze opnieuw horen. En wij samen met onze kinderen. En we bidden van u dat we de betekenis van dat woord ook mogen verstaan. Dat we het mogen leren toepassen. Paulus en Silas, die wat dat betreft ons een voorbeeld mogen zijn vanmiddag. toen ze midden in de nacht het van u verwachten en uw naam gingen lofzingen. Heere, wij weten ons diep afhankelijk van uw zorgen, van uw zegen. Als we luisteren naar uw woord, als we het woord mogen brengen in het midden van de gemeente, wees ons nabij. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in uw genade, ontferming en liefde in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Om zijnentwil alleen. Amen. Wij willen met elkaar uit Psalm 141 gaan zingen. Het eerste, tweede en negende vers. 141. 1 en 2 en 9. En ook dat is zo'n sprekende psalm op een dag als van vandaag. De biddag. Psalm 141. Daarin komt naar voren dat we alles biddend in afhankelijkheid van de Heere verwachten. De boodschap komt vanmiddag vanuit Handelingen 16, vers 25 naar ons toe. En daar staat omstreeks middernacht, baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. De gevangenen luisterden naar hen. En als we bij dit gedeelte samen hebben stilgestaan, dan zingen we met elkaar uit Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer, dat is het altaar, treden en offeren God een rein gemoed, het offer van de gerechtigheden en het zuivere reukwerk van de gebeden. Prachtig vers, wel een beetje een moeilijke melodie, maar daar hebben we het orgel voor om naar te luisteren. Gemeente, jongens en meisjes, zie je Paulus en Silas, twee knechten van de Heere, daar in de gevangenis zitten. Ze hebben helemaal niks verkeerds gedaan hoor. En toch zitten ze daar opgesloten, in de binnenste kerker, met hun voeten in het blok. En kijk eens naar hun ruggen. Allemaal striemen, het bloed komt eruit. Verschrikkelijk. Ze zijn afgeranseld. Ze zijn gegeeseld, heet dat. Met een stok geslagen. Het valt niet mee, hè, als je niks hebt gedaan en dat je dan toch zo wordt afgeranseld en in de gevangenis geworden. Inmiddels is het nacht. Midden in de nacht. Paulus en Silas, ze kunnen niet slapen. Dat kun je begrijpen. Als je voet in het blok zit, als je zoveel pijn hebt aan je rug, kun je niet slapen. Hè? En weet je wat Paulus en Silas dan gaan doen? Hè? Dan gaan ze bidden. Dat lezen we vanmiddag hier in dit gedeelte. Dan gaan ze bidden. Dan gaan ze vragen, Heere, wilt u ons de kracht geven? Wilt u ons alles schenken wat nodig is om dit lijden te dragen? En ze zullen zeker ook gevraagd hebben om verlossing. Wij kunnen zelf niet meer uit de gevangenis komen, dat is onmogelijk. Wilt u ons verlossen, Heere? We verwachten het van u. U bent onze enige hulp, onze enige hoop. En weet je, als ze gebeden hebben, dan gaan ze zingen. En dat is ook zo heel opmerkelijk, want je zou toch denken, er is helemaal geen reden om te zingen. En dan gaan ze echt geen klaagzangen zingen, wat je misschien verwacht zou hebben, zo van, in onze moeite leggen we de zorg en de nood bij u neer. Nee, ze gaan lofzangen zingen. Ze gaan de Heere groot maken. Dankliederen, dat kan toch niet in zo'n omstandigheden? En ze doen het. Paulus en Silas. En waarom doen ze dat nou? Waarom doen ze dat nou? Omdat ze dicht bij de Heere willen zijn. Want ze weten, als we bidden en als we zingen, dan is de Heere niet alleen heel dicht bij ons, maar dan komen wij ook heel dicht bij Hem. En daar willen we het ook met elkaar over hebben, dat dat zo is. Nou, in deze geschiedenis ligt heel wat lessen voor jou, voor mij, voor ons allemaal. We hopen dat vanmiddag met elkaar te ontdekken. Ik heb als thema gekozen, een beetje makkelijk, bidden in de nacht. Kun je allemaal onthouden. Waar ging het vanmiddag over? Kun je het vanmiddag en vanavond kun je het zo vertellen. Het ging vanmiddag over bidden in de nacht. Deze geschiedenis die heeft zich afgespeeld in Filippi. Weet jij zo 1, 2, 3 te zeggen waar Filippi ligt? Nou, dat is best nog wel even lastig. Hè? Nou, Filippi lag in het noorden van Griekenland. En daar zijn Paulus en zijn metgezel Silas naartoe gegaan om in dat gebied het evangelie van de Heere Jezus te brengen. En weet je, er gebeuren mooie dingen daar in Filippi. Want als Paulus en Silas het evangelie hebben gebracht, dan komt er een vrouw tot geloof. Lydia heet. Ze was een purperverkoopster. Ze verkocht hele mooie stoffen. En als ze daar dan het evangelie hoort, dan gaat dat hart open, dat doet de Heere. En dan gaat ze geloven wat Paulus zegt en dan wordt ze een christin. Heel mooi, heel diep, heel bijzonder. Het is de eerste christin in Europa. Want Filippi ligt in Griekenland en Griekenland is Europa en daarvoor waren de apostelen in Klein-Azië geweest. Nu in Europa. En dan is deze Lydia de eerste christin in Europa. En het blijft niet bij Lydia, want er zijn veel meer mensen nog die ook tot geloof komen. En zo ontstaat er later in Filippi ook een gemeente. En als Paulus dan later allerlei vragen heeft en ook allerlei dingen nog wil zeggen tegen de mensen in Filippi, dan schrijft hij hen een brief. En die brief hebben we ook nog in de Bijbel. En die ken je wel, hè? De brief aan de Filippenzen. Dat zijn deze mensen hier, hè? Mensen uit Filippi, de Filippenzen. Nou, en nou zitten ze daar, ik zei het al, in de gevangenis in Filippi. En hoe komen ze daar nou terecht? Want Paulus en Silas, ze hebben helemaal niks verkeerds gedaan, hè? Ze hebben niks gestolen. Ze hebben ook niemand iets aangedaan, geslagen of mishandeld. En toch zitten ze in de gevangenis. Er moet toch wel wat gebeurd zijn, want je komt toch zomaar niet in de gevangenis, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar ze hebben niks verkeerds gedaan. Ze hebben alleen maar de mensen verteld wie de Heere Jezus is. Dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij gekomen is om onze zonde weg te nemen. En dat de mensen ook tot Hem mogen komen, hun zonden aan Hem mogen belijden en dat Hij dan hun verlosser en zaligmaker wil zijn. Dat hebben ze daar nou gebracht, meer niet. Het evangelie verkondigd. Is dat nou zo erg? Nou, dat is inderdaad niet zo erg. Maar weet je wat er gebeurde? Daar in Filippi liepen Paulus en Silas gewoon over straat. En op een gegeven moment was er een meisje en dat meisje, dat ging achter hen aanlopen. Vandaag de dag gebruiken we daar een Engels woord voor. Dat noemen we stalken. Stalken. Dat meisje stalkt deze twee dienstknechten van de Heere Jezus. Ze loopt achter hen aan. Waar ze ook zijn, Paulus en Silas, daar komt dat meisje ook. En weet je, dat meisje houdt zich niet stil. Dat meisje dat gaat roepen en dat gaat zeggen, deze mannen, hè, dat zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Nou ja, je zou zeggen, op zich toch niet zo erg, hè? Nog niet zo erg. Je zou ergere dingen kunnen zeggen. Laten we ook heel nuchter vaststellen, het is ook nog een stukje reclame geweest. Paulus en Silas, onbekende mensen, daar Joodse mensen, daar in die toch Griekse, heidense plaats. En als dan er iemand achter je aanloopt en zegt van dit zijn nou boodschappers, dienstknechten van de Allerhoogste God, nou dan mag je daar toch wel een beetje blij mee wezen. Reclame wordt er zo voor je gemaakt, toch? En misschien hebben Paulus en Silas dat eerst ook wel zo ervaren. Van toch fijn. Dat van onverdachte hoek er een meisje is die dat steeds ons toeroept. Maar na een paar dagen kregen ze er schoon genoeg van. En dat kun je ook begrijpen. Je moet maar eens iemand hebben die steeds achter je aanloopt, die je stalkt. Dan zeg je, nou moet het toch eens een keer afgelopen zijn. En dat doen Paulus en Silas dan op een gegeven moment ook. Ze weten dat het een meisje is met een waarzeggende geest. En dan roepen ze de naam van de Heere Jezus aan over dat meisje. En dan bevrijdt de Heere dat meisje van die geest. Dan wordt ze weer gewoon. Nou, je zegt van, is dat nou reden om om Paulus en Silas in de gevangenis te gooien. Het evangelie gebracht. Dat meisje bevrijd van zo'n waarzeggende geest. Hè, zo'n occulte geest, hè, tussen twee haakjes, dat bestaat vandaag ook nog hoor. Mensen kunnen vandaag ook nog door geesten worden vervuld. Daar moet je erg op letten. Je moet nooit met glaasje draaien en met al dat soort dingen moet je nooit meedoen, want dat kan helemaal verkeerd uitpakken. Je moet nooit geesten aanroepen, je moet nooit denken, ach, het is allemaal onzin. Voordat je het weet, dan kom je echt flink in de problemen, net als dit meisje. Maar goed, het bevrijden van zo'n geest, zo'n waarzeggende geest, dat is toch geen reden om Paulus en Silas in de gevangenis te gooien? Hoe kan dat nou? Nou, het staat er ook waarom ze toch in de gevangenis worden gegooid. Kijk, dat meisje, dat was in dienst van een aantal mensen, mannen. En dat meisje, dat verdiende geld voor die mannen. Dat meisje kon de toekomst voorspellen en als mensen dus die toekomst wilden weten, dan moesten ze daarvoor betalen. En dat geld moest dat meisje weer afdragen aan die mannen. Die mannen die werden er rijk van. Die werden eigenlijk slapend rijk van dit meisje nog. En toen Paulus en Silas dat meisje van die waarzeggende geest hadden bevrijd, was het met de inkomstenbron natuurlijk afgelopen. En daar waren ze nijdig over. En ze brachten Paulus en Silas aan bij de overste van de stad en die zei, oh, dit zijn vreselijke mensen, dit zijn Joden die de hele stad in oproer brengen. En ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen, wij zijn Romeinen, dit kan toch niet, wat vindt u hier nou van? En voordat je het weet is het hele marktplein vol met mensen en ze beginnen allemaal tegen Paulus en Silas te roepen. En dan gaan de magistraten, de overheden, de burgemeester en de wethouders, die gaan om zo te zeggen hun boekje flink te buiten en die rukken de kleren af en die geven bevel om deze twee dienstknechten van de Heere met stokken te slaan en dan worden ze in de gevangenis gegooid, daar in Filippi. En zo komen ze daar nou te zitten. En dan zitten ze daar, je ziet ze in gedachten, met de voeten in het blok. Ze kunnen geen kant uit. Hun ruggen bebloed van de striemen. Het is eigenlijk heel triest. Het is heel triest wat daar allemaal gebeurt. Paulus en Silas, onschuldig. Ja, onschuldig in de gevangenis geworpen. Hoe zou jij het vinden als jij nou zomaar in de gevangenis zou komen te zitten? Je hebt niks gedaan en toch word je opgepakt. En je wordt geranseld, afgeranseld en je moet in de binnenste kerker zitten met je voet in het blok. Hoe zou jij dat nou vinden? Erg hè? Erg is dat. En ze zijn daar terechtgekomen alleen maar omdat ze dienaren zijn van de Heere Jezus. Nou, weet je, en dat is eigenlijk wat we vanmiddag ook tegen elkaar moeten zeggen. Dat is iets wat je niet alleen hier leest wat er gebeurt, maar wat vandaag de dag ook nog heel veel gebeurt. Je hebt er wel van gehoord, christenen die vervolgd worden. Elke zondag wordt er in de kerk ook voor gebeden. De vervolgde kerk, de vervolgde, verdrukte christenen. Er zijn zoveel mensen op deze wereld, ook vandaag, die ook zulke verschrikkelijke dingen moeten meemaken. Alleen maar omdat ze in de Heer Jezus geloven. Niks doen ze kwaad. Alleen ze geloven in de Heer Jezus. En daarom komen ze in de gevangenis, of soms nog veel erger. In Syrië gebeurt het, in Noord-Korea. En in China, en in Pakistan, en in Soedan, en ach, je kan nog veel meer landen opnoemen waar het gebeurt. Dat is, ja, wij mogen wel heel dankbaar zijn dat we heel vrij zijn om het geloof te belijden. Dat we geen dichte deuren vinden zondags. En dat we geen politie hier binnen zien vallen om ons mee te nemen en in de gevangenis te gooien. Maar het is niet overal zo op deze wereld. Paulus en Silas, daar zitten ze in de gevangenis, de voeten in het blok. Het is intussen nacht geworden. Denk je dat ze kunnen slapen? Nou nee, natuurlijk niet. Je moet maar eens een keer dit allemaal meegemaakt hebben. Je moet maar eens met je voet in het blok zitten en je rug zoveel pijn hebben. Op zo'n moment dan lukt slapen echt niet. Wat moet je dan gaan doen? Ja, wat gaan ze doen? Wat doen ze nou? Midden in de nacht. Ze kunnen niet slapen. Ze baden. Ze hebben gebeden. Ze bidden. Zie je dat staan? Dat is het. Dat is het. Ze bidden. Dat wil zeggen, ze spreken met de Heer. Want bidden is spreken met God. En wat zullen ze nou gebeden hebben? Nou, dat laat zich indenken. Dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen, dat kan jij ook wel bedenken. Ze zullen gebeden hebben. Heere, u ziet ons toch en u hoort ons toch. En geef ons toch de kracht om dit allemaal te doorstaan. Want dit is toch vreselijk wat we moeten doormaken. U weet toch wel wat het inhoudt om geslagen te zijn. U bent zelf toch ook gegeesteld, Heere Jezus. U hebt toch ook in het huis van Caiaphas gestaan en u bent als een gevangene behandeld. En u heeft toch ook voor Pilatus het allemaal moeten doorstrijden en doorlijden. Zo zullen ze gebeden hebben. Paulus en Silas, ze zullen gebeden hebben om kracht. Ze zullen gebeden hebben, ook om verlossing. U moet ons verlossen. Wij zitten met een voet in het blok. We zitten in de binnenste kerk en we komen er niet uit. Wilt u het geven? Verlos ons door uw sterke macht. Paulus en Silas, ze bidden in de nacht. En dan zou ik vanmiddag tegen jou willen zeggen, dat mogen wij ook doen. En natuurlijk wil ik het ook graag tegen u zeggen, mijn geliefde broeder en zuster, dat mogen wij ook doen. Bidden, bidden in de nacht. Als je eens een keer niet kunt slapen, heb je misschien ook wel eens. Zoveel zorg. Zoveel moeite. Hoe moet het allemaal? Je ligt er wakker van. Je weet het niet meer. Dan moet je je handen maar vouwen. Dan moet je je hart maar opheffen naar de Heere. Dan moet je maar zeggen, Heere, nou leg ik al die zorgen voor u neer. Je wilt er misschien niet altijd eens met andere mensen over praten. Misschien wel eens niet eens met je vader en je moeder dat je erover wilt praten. Maar dan mag je er met de Heere over praten. Dan mag je het aan hem voorleggen. Dit is wat me allemaal bezighoudt. Dit vind ik allemaal zo moeilijk. Hier ben ik zo bang voor. Dit is waar ik mee zit. Bidden in de nacht. En dan mag je alles bij de Heere brengen. Je hoeft helemaal niks achter te houden. Je hoeft niet bang te zijn dat de Heere zegt, ja, maar nou wil ik daar niet naar luisteren. Alles voor hem neerleggen. Open zijn naar de Heere. Hij luistert naar ons gebed. Is dat zo? Dat is zo. Dat lezen we in de Bijbel. En dat mogen we tegen elkaar zeggen. Hij luistert naar ons bidden. Hij neigt zijn oor naar ons gebed. Dat staat in de Bijbel. Geweldig is dat. Hè? En daarom mag je dat doen. Alles in de nacht neerleggen bij de Heer. Maar ik zou vanmiddag willen zeggen, het hoeft niet altijd nacht te zijn om te bidden. Je mag ook overdag bidden. Of misschien moet ik het vanmiddag nog iets scherper zeggen. We worden eigenlijk opgeroepen om elke dag te bidden. Jij ook. Ik ook. Wij met elkaar. We worden opgeroepen elke dag weer opnieuw te bidden. En elke dag het aangezicht van de Heere te zoeken. Zoek dagelijks mijn aangezicht. En dat is toch wel iets meer dan dat we onze handen vouwen voor en na het eten. Dat doen we toch? Ja, daar mag dan wel van uitgaan. Hè? Je handen vouwen voor na het eten. Dat is mooi, maar dit gaat over andere dingen. Dat je zelf op je slaapkamer, of waar dan ook, je stil bent voor de Heer. Dat noemen we de binnenkamer. De binnenkamer. Dat je daar in die binnenkamer elke dag je hart openlegt voor de Heer. En dan hoeft het niet alleen maar om zorgen te gaan, dan mag het ook gaan om dingen waar we heel dankbaar voor zijn, waar we blij mee zijn. Dat is ook heel belangrijk. Heere, wat is het een zegen dat ik dat heb, dat ik zo ben, dat u dat allemaal voor me gedaan hebt. Dat moet je niet vergeten, hè? De zegeningen tellen. Maar ook de zorgen mag je kwijt bij hem. Zorgen waarvan mensen misschien denken, ach, het zijn maar hele kleine zorgen. Je mag ze bij hem kwijt. Maar ook zorgen die heel groot zijn. Je mag ze bij hem kwijt. Zorgen waar misschien mensen niet naar willen luisteren. Je mag ze aan de Heer vertellen. Ook al heb je het al vaker gedaan, je mag het weer opnieuw doen. Heere, ik leg het bij u neer. Ik mag het toch weten dat u uw oor naar onze gebeden neigt. En dat is zo'n wonder. Wij mogen ook overdag bidden. Wij mogen ook onze afhankelijkheid weer beleven voor het aangezicht van de Heere elke dag weer opnieuw. Ook als het gaat om de gewone dingen, hoor. Als je naar school gaat, wat heb je dan nodig? Bewaring. We moeten bewaard worden. Als je op je fietsje naar school gaat, dan moet je bewaard worden. He, als je lopend naar school gaat, precies zo. Op school, wat heb je nodig? Dat de Heer je kracht geeft. Dat je werkelijk daar wat opsteekt. Dat je kunt leren. Je hebt zoveel nodig. Wat heb je nodig? Ja, eten en drinken. Maar daar zorgt mijn vader en mijn moeder wel voor. Nee, dat moet de Heer ons geven. Als hij geen groenten doet groeien. Als hij geen vruchten doet groeien aan de bomen, dan hebben we over een poosje niks meer. Dus we zijn afhankelijk. Heere, mag ik het van u ontvangen? Wat heb je nodig? Gezondheid. Ja, maar ik ben heel gezond. Ja, nou, heel fijn natuurlijk. Jongeren, als je jong bent, in de meeste gevallen ben je heel gezond. Geweldig. Maar je moet het elke dag weer opnieuw ontvangen. Wilt u het me geven? Als we ouder worden, dan komen we er wel meer en meer achter dat het allemaal niet zo vanzelf spreekt dat je gezond bent. En dan komen de kwalen. En nou ja, dan zeg je van, Heere, mag ik gezond worden of gezond blijven? Maar ook als je jong bent, moet je beseffen, die gezondheid, zo belangrijk om die van de Heere te ontvangen. Als je bidt, dan is het ook heel belangrijk dat we het geestelijke aspect van ons leven niet vergeten. Wat wil ik daar nou eigenlijk mee zeggen? Je zegt misschien bij jezelf, het zijn weer moeilijke woorden, het geestelijke aspect. Ja, dat heb je met die dominees, hè? Die spreken jullie taal vaak niet. Maar weet je, ik probeer het toch. Het geestelijke, wat bedoel ik nou eigenlijk te zeggen? We hebben een hart nodig, lieve jongens en meisjes, we hebben een hart nodig dat de Heere lief heeft en dat gehoorzamen wil. En dat hart, dat hebben we van onszelf niet. En dat moeten we ontvangen. En ook als we het ontvangen hebben, dan hebben we het nog niet allemaal zomaar. Dan moeten we weer elke dag opnieuw, moeten we door de Heilige Geest vernieuwd worden om werkelijk de Heere te dienen. Je moet eens bekeerd worden en je moet elke dag bekeerd worden. Weet je dat? En dat moeten we ook niet vergeten. En dat we dat ook de Heere voorleggen. Zeg, Heere, ik dank u voor deze nieuwe dag. Ik mag weer naar school. Ik heb dit en dat allemaal nodig om naar school te kunnen. Maar mag ik vandaag ook werkelijk uw dienaar zijn? Uw dienstmeisje, mag ik die zijn? Mag ik werkelijk de zonde laten voor wat die is? En mag ik u dienen met heel mijn hart, met heel mijn leven? Kijk, zo mag je bidden. Zo mag je bidden voor je geestelijke hart. Je mag bidden voor jezelf. Je mag bidden ook voor anderen. Anderen om je heen. Mensen in je omgeving. Je familieleden. Je vrienden. Er zal best ook in jouw omgeving wel het een en ander aan de orde zijn. Dat kan niet anders. Je mag bidden voor je mensen om je heen. Je mag bidden voor de nood die er in deze wereld is. Er zijn zoveel oorlogen, burgeroorlogen. Er zijn mensen die aan ernstige ziekten lijden. Er zijn mensen die schamele huisvesting hebben in onderontwikkelde landen. Die gebrekkig onderwijs hebben. Dat mogen we ook wel eens tegen elkaar zeggen, jongens en meisjes. Gebrekkig onderwijs in landen als in Afrika en andere Aziatische landen soms, China. Gebrekkig onderwijs. Jij vindt het vaak niet zo leuk om naar school te gaan. Maar het is wel een zegen hoor, dat je naar school kunt. Dat dat allemaal kan en dat het allemaal zo goed geregeld is in ons land. Je mag bidden voor het onderwijs ook waar het veel minder goed geregeld is. Je mag bidden voor die landen waarin kinderen en ook volwassenen ondermaatse medische zorg ontvangen. Als wij wat hebben, kunnen we naar Ede of eerst bij de huisarts aan. Maar er zijn landen waarin dat absoluut onmogelijk is. Hè? Nou, je begrijpt wel. Dat zijn allemaal geen dingen die je moet overslaan. Dat mag allemaal ook een onderdeel gaan vormen van je gebed. En zo is er heel veel om voor te bidden. Bidden in de nacht. Als je het moeilijk hebt. Maar misschien is er nog wel veel meer om voor te bidden overdag. Snap je? Toen Paulus en Silas hadden gebeden, gingen ze niet proberen om te slapen. Dat had gekund. We hebben nu gebeden. Probeer maar te slapen, want wat moet je anders? Het is nacht. Nee, je ziet dat ze wat anders gaan doen. Ze gaan zingen. En wat gaan ze doen? Gaan ze nou klaagzangen zingen? Gaan ze psalmen zingen waarin al die nood en ellende voorbij komt? Nee, ze gaan lofzangen zingen voor God, staat er. Dat is toch heel opmerkelijk, dat verwacht je niet. Hoe kan dat? Als je met de voeten in het blok zit. En als je rug open ligt van het slaan, terwijl je niks hebt misdaan. Hoe kun je dan lofzangen zingen voor God? Nou, weet je, deze dienstknechten van de Heere God, die begrijpen dat bidden en zingen, dat niet alleen maar iets is van, nou, wij leggen onze nood en onze moeite bij de Heere neer, maar ze begrijpen dat bidden en zingen ook iets is van, zo komen we heel dicht bij de Heere. Hij is dicht bij ons, dat mogen we weten, dat belooft de Heere. Maar door bidden en door zingen komen wij ook heel dicht in de buurt van de Heere uit, met ons hart. En dat is ook zo. Misschien heb je dat ook wel eens mogen ervaren. Toen je echt mocht bidden en dat je het ervoer, nu ben ik heel dicht bij de Heere en nu is Hij heel dicht bij mij. Misschien dat je het ook wel eens hebt mogen ervaren. Als je prachtige lofliederen mocht zingen. Dat je als het ware ervoer. Nu word ik er weer bij bepaald dat de Heere machtig is. Dat Hij trouw is. Dat Hij alles in zijn handen heeft. En dat sterkt mij weer. Dat geeft me weer zoveel bemoediging en zoveel rust. De reformator Luther, die zei, als ik zing, dan gaat de duivel op een loop. En dat is ook zo. Weet je waar de duivel een hekel aan heeft? Aan biddende en aan zingende mensen. Daar heeft de duivel een ontzettende hekel aan, want dan heeft hij geen greep meer. Waar mensen werkelijk hun handen vouwen, hun hart opheffen, daar komen ze dicht bij de Heere. En daar heeft de duivel geen vat meer. En waar ze zingen, ja, daar moet de duivel het ook afleggen. Want dan door het lied heen legt de Heilige Geest in het hart hoe groot en goed de Heere is. En dan moet de duivel afdruipen. Dan moet hij met de staart door de benen moet hij afdruipen. Want dan heeft hij helemaal geen haal meer. Dan kan hij niet meer aansluiten bij je hart. Dan kan hij je niet meer, om zo te zeggen, het moeilijk maken. Bidden en zingen. Voertuigen, zo schreef iemand. Voertuigen om mijn hart ook dicht bij hem te brengen. En dat is waar. En dat weten Paulus en Silas. Dit bidden en het zingen is dus niet alleen maar om te zeggen, wij willen dit en wij willen dat, onze moeite neerleggen. Ook dat hoor. Maar niet alleen maar dat, het is ook, we komen zo heel dicht bij u. En zo mag dat ook door ons ervaren worden als we bidden en als we zingen. En weet je, wie het ook heel veel gedaan heeft, bidden en zingen, de Heere Jezus zelf. Als je de evangelie erop naleest, dan kom je er van onder de indruk hoe vaak je leest dat de Heere Jezus bad. Soms een hele nacht lang. Nou, het zit er niet, daar komt het nou niet op aan, hoor, dat je heel lang moet bidden. Dat wil ik nou niet zeggen, maar wel, hij heeft heel veel de omgang met zijn hemelse Vader gezocht. En de Heer Jezus heeft ook gezongen. En juist toen hij het heel erg moeilijk had, heeft hij gezongen. Toen hij het Pascha had gevierd, het laatste Pascha had gevierd met zijn discipelen. En daarbij ook het avondmaal had ingesteld. Toen zou hij daarna naar de Olijfberg gaan. En hij zou de Lijdensweg, het laatste stukje van de Lijdensweg opgaan. En wat heeft hij toen mogen doen met zijn discipelen? En ze zongen samen de lofzang. Jezus zong de lofzang. Toen hij de diepte inging. Omdat op die manier ook hij erdoor gesterkt en bemoedigd werd. Omdat hij wist hoe diep of de weg ook zal zijn. Hij, mijn Vader, is meerder dan het kwaad. Hij, mijn hemelse Vader, hij zal me niet begeven, niet verlaten. Misschien voor een ogenblik, maar uiteindelijk zal hij mij niet loslaten. En door die lofzang werd hij bemoedigd om de diepten van het lijden te doorstrijden en aan te kunnen. Bidden en zingen. In de nacht. Maar zeker ook gewoon overdag. We zien het vanmiddag hier in deze geschiedenis. Paulus en Silas hebben het mogen doen. En ik zei het, Jezus zelf heeft het veel mogen doen. En dan zou ik vanmiddag tegen jou, tegen u, tegen mezelf willen zeggen, laten ook wij het veel mogen doen. Bidden en zingen. Vandaag, op deze speciale dag, biddag. Maar ook weer morgen, als het gewone leven weer zijn gang neemt. Bidden en zingen, in de nacht en overdag. Amen. Laten we samen de Heere bidden. Paulus en Silas, uw knechten, zaten gevangen in Filippi. En midden in de nacht, en dat was ook symbolisch, midden in de nacht van al hun ellende en moeite, hebben ze gebeden tot u, o Heere. En daarna hebben ze lofzangen gezongen. En daarin ligt zoveel onderwijs, zoveel lessen opgesloten, ook voor ons. Voor ons als jongens en meisjes. We zijn van u afhankelijk. En we mogen ook onze moeite en onze zorgen bij u brengen. Ook onze jongens en meisjes hebben zorgen en moeite. En soms willen ze die niet eens vertellen aan hun vaders en moeders. Of aan anderen. Maar dan mogen we toch het bij u neerleggen, Heere. U wilt naar ons horen. U wilt echt naar ons horen. We mogen bidden in de nacht. Maar dat geldt ook van ons die ouder zijn. Wat kunnen veel zorgen ons bezetten? Zorgen over onze gezondheid. Over de toekomst. Over de wereld waarin we leven. Over onze werkomstandigheden, over ons gezin, over onze kinderen. Wat kunnen zorgen ons bezetten, Heere? Wat kan het soms donker zijn? En dat we soms het ook niet meer weten, welke kant we ermee op moeten. Maar dan mogen we het bij u zoeken, Heere. We mogen bidden in de nacht. In de nachtomstandigheden van ons leven. Soms letterlijk in de nacht, maar ook figuurlijk in de nacht. Heren, maar we hebben niet alleen 's nachts te bidden. We hebben ook overdag te bidden. We hebben vanmiddag tegen elkaar gezegd. Dat betekent, ook in de gewone omstandigheden van ons leven zijn we diep afhankelijk van uw zorg en uw zegen. Dat geldt ons eten en ons drinken. Ach, niemand van ons zit erover in dat we gebrek zullen lijden. Maar toch, we moeten ons steeds weer opnieuw bewust ervan zijn dat het door u geschonken moet worden. Steeds weer opnieuw. De gewassen moeten groeien. Anders hebben we straks niets meer. Maar ook om ons werk te kunnen doen, op school, of waar we ook gesteld zijn, waar we onze werkomgeving ook hebben mogen vinden. We zijn zo diep afhankelijk van uw zorg en van uw zegen. We zijn zo op u aangewezen, Heer. En zeker als het gaat ook om ons geestelijk leven. Wat kunnen we vanuit onszelf? Toch niets, Heer. Onze harten. U moet onze harten steeds weer opnieuw buigen. Buigen naar u toe. U moet onze harten steeds weer gehoorzaam maken. Vervullen met uw liefde. En ons doen zien op uw genade. Heere, wilt u dat ook geven? Dat dat ook de werkelijkheid in ons aller hart en ons aller leven mag zijn. Dat we steeds weer opnieuw gebogen worden naar u toe. Heer in de hemel, we zijn zo diep afhankelijk. In alle opzichten, geestelijk, lichamelijk. We zijn zo diep afhankelijk ook als het gaat om de grotere vragen van dit leven. We kijken ook om ons heen en we zien om ons heen, juist in deze tijd, ook op deze aarde, zoveel nood. Er zijn zoveel oorlogen. En er zijn ook zoveel christenen die vervolgd en verdrukt worden. Paulus en Silas, ze zaten met de voeten in het blok. Maar wat christenen vandaag de dag soms overkomt, dat is niet minder. Heere, wilt u ze ook bijzonder sterken, waar ze ook zich bevinden, individueel of met elkaar. Er gebeuren op deze wereld verschrikkelijke dingen. En de zorgen die vermenigvuldigen zich. En ieder, ook mensen die niet in u geloven, die is er toch van overtuigd dat de aarde meer en meer van brandhaarden wordt vervuld. Maar wij zien op naar u die regeert, die koning bent. En die alles in uw handen heeft. En die het ook belooft. Ik maak straks alles nieuw. Wij weten, Heere, omdat u het ons belooft, dat het allemaal uitloopt op de nieuwe aarde, waarop de gerechtigheid zal wonen. En dan zullen alle tranen van de ogen worden afgewist. Dan zal er geen strijd meer gestreden worden. Dan zal er geen moeite meer worden gekend. Heere in de hemel, we verheffen onze harten tot u. We leggen ons leven en alles wat op uw zegen wacht in uw handen. En we doen dat in dat diepe besef dat we geen rechten kunnen laten gelden. We doen het in de gestalte van de dichter van Psalm 123. Die zegt, gelijk een dienstknecht ziet op de hand van haar meester. In afhankelijkheid en onderworpenheid, zo zien we op tot u. We verwachten het van uw zorg en uw zegen. Op grond van uw genade, op grond van uw liefde, op grond van uw ontferming. In uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Want op grond van zijn volbrachte werk wilt u toch ons zegenen. Daar ligt toch de enige grond. En daar ligt onze enige hoop en onze enige verwachting in hem. In hem alleen. Zie ons aan en blijf ons aanzien, Heere. Alleen in hem, uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 66, het 9e, het 10e vers, slotzang van deze middagdienst. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en zeker ook met jullie allen. Amen.